Goedemorgen gemeente, de Kerkraad heet u en jou de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen is onze voorganger, dominee Schuurman uit Kapel aan de IJssel. Hartelijk welkom dominee. Er is een paasmiddag voor de senioren georganiseerd. De diaconie niet nodigt alle 70-plussers van onze gemeente daarvoor uit. Die vindt plaats op donderdag 11 april. De involenten beginnen om 14:30 en de inloop is vanaf 2 uur. De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd. U kunt zich nog opgeven bij mevrouw Gouwman tot maandag 8 april aanstaande om 12 uur. Wanneer u vervoer nodig hebt, kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Vanavond is er na de middagdienst weer een ICC zangavond. En het thema vanavond is op weg naar paas. Ook daarvoor iedereen hartelijk welkom. Na deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken met elkaar. En tevens kunt u de eventueel bestelde collectemunten afhalen in de kleine zaal van de crèche. De collecte, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor de slachtoffers en de gevolgen van orkaan Idai. Deze collecte zal worden afgedragen onder verantwoordelijkheid van de GZB. En u leest hierover nog meer in het weekbericht. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese en de derde, de uitgangscollecte, is bestemd voor exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Ook de zendingsbussen bij de uitgang bevelen we weer bij u aan. En de voorzang is uit Weerklank, lied 157, vers 1, 2 en 3. En tenslotte wil ik u namens de kerkenraad een hele gezegende dienst toewensen.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Weet u, wij zingen van Psalm 93 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 93, de versen 1 en 4. De Heer regeert de hoogste majesteit. En ook uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Nadat wij Gods geboden hebben gehoord, zingen we een psalm die heel anders getoonzet is. Psalm 6. Een gebed om verootmoediging. Vergeef mij al mijn zonden. Staan we misschien niet altijd zo bij stil, maar dan zingen we ook die uw hoogheid schonden. Dat is nogal wat. Psalm 6, en we zingen daarvan het tweede en ook het vierde vers. Psalm 6, vers 2 en 4. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel onnodig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. In Marcus 12 zegt de Heer Jezus, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Zullen we samen bidden, gemeente, om de leiding van de Heilige Geest. Trouwe God, we komen tot u op deze heerlijke zondag. Alleen al buiten in de schepping zien we uw majesteit, uw macht is groot. Maar het is ook een teken van uw trouw, die nooit zal vergaan. omdat uw trouw eeuwig is. En daarvoor prijzen we uw naam en we mogen dat niet alleen in de schepping zien, maar ook hier, nu we samen zijn als gemeente in uw huis. Nu het Lijdensevangelie verkondigd wordt op deze zesde Lijdenszondag, geef Heere dat we ons verwonderen, maar ook verootmoedigen. Want dit was wel nodig. Het kruis van Golgotha om ons te kunnen redden. En geef dat we dat heel diep verstaan en dat we de realiteit van de zonde ernstig nemen. Wij kunnen niet voor u bestaan. En dat is maar geen kreet, maar dat is realiteit. En Heere, wilt u ons daar door de Heilige Geest van overtuigen, opdat we juist in deze lijdenstijd klein worden voor u. En dat we ook beseffen dat uw genade allerminst vanzelfsprekend is. En wat een geweldig wonder dat we hier vanmorgen weer mogen zijn en dat we welkom zijn. Konden zomaar de kerk binnenlopen. Betalen was niet nodig. Een ticket, evenmin. En tegelijk is onze plaats deze morgen wel betaald, maar dan door uw Zoon, de Heer Jezus, met zijn eigen bloed. Geef dat we daarvan doordrongen zijn, Heere, en dat het ons des te meer tot verwondering brengt. We bidden u om de opening van uw woord. Laat de boodschap helder zijn, indringend, in die zin dat uw woord doordringt tot in ons hart. Neem alle blokkades weg. U weet hoe druk we kunnen zijn in ons hoofd, juist ook vanuit de week waarin zoveel op ons afkomt, dingen die ons bezighouden, die ons in beslag nemen, maar ook zorgen, dingen die ons neerdrukken, die ons beklemmen. Maar Heere, breek door met de kracht van de Heilige Geest en dat we in de ruimte van u worden gesteld. En dat we boven onszelf worden uitgetild en dat we in Christus het leven ontvangen. Het leven in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. Neem alles weg wat niet goed is in ons leven. Vergeef al onze zonden, Heere. En laten we door u worden gereinigd en vernield. Zegen ons in het luisteren. Sterk de organisten in het bespelen van het orgel, wees de kosten nabij, ieder die een taak heeft. Sterk ons ook in het brengen van uw woord, we kunnen dat niet alleen. We hebben de leiding van uw geest zo heel dringend nodig, Heere. Ook kom met de volmacht van uw geest. En dat we merken dat uw woord met macht is. Heere, wees ook de jongeren, de kinderen nabij. Allen die in de kracht van hun leven zijn, midden in de maatschappij staan en vaak zo'n gestrest leven hebben, maar mogen we vandaag tot rust komen in u. Vandaag gaat het niet om alles wat wij hebben te doen. Maar vandaag gaat het alleen om wat u deed en doet. En dat is eenmaal volbracht en het zal ook worden volbracht bij de komst van u, Heere Jezus Christus. O geef dat we daaruit leven en dat betekent loslaten, dat betekent breken, dat betekent buigen, dat betekent van onszelf afzien, dat betekent de Heilige Geest in ons laten werken die Christus verheerlijkt. Heren, we hebben het zo nodig in de wereld van nu, dat we in de eredienst iets opvangen van u en dat we ook iets beleven, iets ervaren van uw tegenwoordigheid. U weet dat we daarnaar kunnen snakken. Juist wanneer we in het donker onze weg gaan. Of wanneer u voor onze eigen beleving zo ver weg bent. U weet ze te vinden. Die dat wel eens denken. O God, waar bent u? En bent u er wel? Heere, u bent er. Laat het ons vandaag merken. En zorg zo voor de verheerlijking van uw naam. We leggen deze dienst in uw handen neer. Wij maken het niet. Maar Heere, als u het maakt, dan is het goed. En dan is het zelfs uiteindelijk volmaakt. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we lezen uit Lucas. Lucas 23. Ik wil vanmorgen preken over de Heer Jezus voor Pilatus. Halverwege het proces komt ook Barabbas in beeld. Het thema van de preek is wie wordt het? Wie wordt het? En ik begin te lezen bij het eerste vers. Jezus staat namelijk in de beschrijving van Lucas twee keer voor Pilatus, omdat hij halverwege ook naar Herodes wordt gezonden. We lezen Lucas 23, vers 1 tot en met 25. In het slot van hoofdstuk 22 is voor het Sanhedrin het vonnis geveld. En dan moet dat bekrachtigd en ook uitgevoerd worden door de overheid Pilatus. En de hele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen en zeiden: wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt. En dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer. En dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Toen vroeg Pilatus hem: u bent de koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem en zei: u zegt het. Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten: ik vind geen schuld in deze mens. Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden: hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven van toen hij begon in Galilea tot hiertoe. Toen nu Pilatus van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galilea was. En toen hij te weten kwam dat hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij hem naar Herodes toe, die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij. Want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd. Maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet. Want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen, geestelen betekent dat, en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten, maar de hele menigte schreeuwde als uit één man: weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad had plaatsgevonden en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe omdat hij Jezus wilde loslaten, maar zij riepen terug: kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. Een paar woorden uit Handelingen 4. Ik zie dat die op het bord links van mij, rechts van u staan. Dat zijn woorden uit een gebed. We komen dat wat halverwege binnenvallen. Maar juist die gebedswoorden laten iets zien van de achtergrond van het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen. Wat gebeurt hier nou? Handelingen 4 vanaf vers 26. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om, let op, alles te doen wat uw hand en uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Als tekst lees ik nu vers 18 en vers 25 van Lucas 23. Wie wordt het? Maar de hele menigte schreeuwde als één man: weg met deze en laat voor ons Barabbas los. En hij, Pilatus, liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. Wie wordt het? We gaan zingen, gemeente, psalm 69, een lijdenspsalm. Psalm 69... Hele treffende woorden in verband met het tekstgedeelte. Vers 2, men telt veeleer de haren van mijn hoofd dat dan hen die mij toch. Dat is wat, hè? Jezus zegt dat zelf ook ergens in het Johannesevangelie. Dan hen die mij toch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. En dan het vierde vers, het vijfde vers. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot een spreekwoord maken. En dan zingen we over de rechters. Zowel Herodes als Pilatus zijn in deze geschiedenis rechters. De rechters zelfs doen niet dan klappen laken. Psalm 69, 2 en 5. Wie wordt het? Gemeente, van een rechtbank mag je een eerlijk proces verwachten. In Nederland is dat gelukkig het geval. Zelfs als het om een ernstig misdrijf gaat, zo heeft ook de pleger van de aanslag in Utrecht een advocaat. De rechtszaal wordt zorgvuldig bewaakt. Al kan er in de behandeling van daders heel wat misgaan, zoals afgelopen week in het Kamerdebat wel bleek. Maar dat betreft niet zozeer de rechters. De minister van Justitie was daar in het debat niet bij betrokken. In tal van landen is de rechtspraak corrupt, partijdig. Rechters die zich laten omkopen of bepaalde lage groepen van de bevolking die geen eerlijk proces krijgen. Hier zijn bijvoorbeeld al heel wat politieke gevangenen het slachtoffer van geworden en in sommige culturen ook vrouwen. En niet te vergeten christenen, hun vonnis, hun veroordeling stond van tevoren al vast. Zoveel jaar de cel in, verbannen naar een werkkamp of zelfs de doodstraf alleen omdat ze christen zijn. Nu ook de Heer Jezus heeft geen eerlijk proces gekregen. O ja, de rechter Pilatus wilde het eigenlijk diep in zijn hart anders. En in eerste instantie heeft hij het geprobeerd om Jezus vrij te krijgen, maar onder druk van de Joodse leiders en het Joodse volk heeft hij uiteindelijk toegegeven, met als gevolg dat Jezus onschuldig gekruisigd is. Onschuldig. En ik heb er hier, jongens en meisjes, in de preek een hele dikke streep onder staan. Onschuldig veroordeeld. In het geheel van de leidersgeschiedenis is dit een belangrijke notie. En als de een van Jezus onschuld overtuigd was, dan was het wel Pilatus, ondanks alle beschuldigingen die tegen de Here werden ingebracht. Tegenover de stadhouder waren de beschuldigingen van politieke aard. Toen Jezus in het vorige hoofdstuk voor de Hoge Raad voor het Sanhedrin stond, ging het om godsdienstige beschuldigingen. Dat hij de tempel zou willen afbreken. En vooral dat hij zichzelf de Zoon van God noemde, maar met zulke aanklachten behoefden ze bij de Romeinse, dus heidense stadhouder, niet aan te komen. Pilatus bemoeide zich niet met godsdienstzaken. Nou, geef hem eens ongelijk. En daarom horen we in het tekstgedeelte andere beschuldigingen, zoals in vers 2, dat Jezus het volk afvallig maakt. Dat hij mensen verbiedt om belasting te betalen aan de keizer en dat hij van zichzelf zegt dat hij koning is. En dan ook het vijfde vers, dat hij het volk ophitst. Allemaal valse beschuldigingen die nergens op slaan. En dat heeft Pilatus haarscherp aangevoeld. De aanklagers zoeken niets tegen die Jezus. Ze willen van hem af. En even denkt Pilatus een uitweg te zien als hij hoort dat Jezus uit Galilea komt. Dat komt mooi uit. Galilea, dat valt onder Herodes. En laat de koning nou juist in Jeruzalem zijn in verband met het paasfeest. Nou, laat hij het zaakje maar opknappen. Maar Herodes kijkt voluit. Zijn vingers branden aan die Jezus. Ik denk aan. We lazen dat Herodes aanvankelijk blij was. Bij Herodes zat altijd die angst dat Jezus Johannes de Doper opgewekt zou zijn. Maar toen die Jezus zag, had hij meteen in de gaten dat het niet Johannes was die hij had laten onthoofden. En ondertussen wordt onze Heere heen en weer gestuurd van de een naar de ander. Er is met hem gesold. En wat moet dat voor hem een extra lijden geweest zijn? Vooral omdat Herodes ook nog de spot met hem gedreven heeft op een uiterst venijnige manier, zoals we lazen in vers 11. En ja, dan staat Jezus opnieuw voor Pilatus. En weer verklaart de stadhouder dat hij niets gedaan heeft wat de dood verdient. En gemeente, dit moeten we even heel goed tot ons laten doordringen. In totaal wordt Jezus onschuld maar liefst 3 keer uitgesproken. En dan ook nog door een officiële rechter. Het is dus niet zomaar de mening van de eerste de beste van een privépersoon. Nee, het gaat om een rechterlijke uitspraak. En inderdaad, wat heeft hij misdaan? Niets. Onze Heere is onschuldig en het kan niet anders. Of achter die constatering van Pilatus schuilt Gods leiding. Het is ten diepste de hemelse Vader die openlijk en vooral ook juridisch laat verklaren dat zijn zoon onschuldig is. Dit behoort tot de kern van het lijdensevangelie. Waarom? Omdat Christus zo de schuld van zijn volgelingen draagt. De onschuldige wordt gestraft, terwijl de echte schuldigen vrij uitgaan. En ja, dan komt Barabbas in beeld. Daar heeft het thema mee te maken. Wie wordt het? Het was gebruikelijk om op het paasfeest een gevangene los te laten. We weten niet waar die gewoonte vandaan kwam. Ik las ergens dat het misschien om een symbolische daad ging die herinnerde aan de uittocht uit Egypte. Zoals destijds het volk Israël werd bevrijd, zo werd er bij de jaarlijkse herdenking een gevangene losgelaten, vrijgelaten. In ieder geval, we hebben in vers 17 gelezen dat Pilatus het verplicht was. Hij kon er niet onderuit. En via Marcus krijgen we de indruk dat Barabbas al op de nominatie stond om losgelaten te worden. Volgens Matthäus was hij berucht. Johannes noemt hem een misdadiger. En hier bij Lucas lezen we dat hij vast zat wegens een moord. Gepleegd tijdens rellen in Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen dat Barabbas een zware jongen was. En laat nou Pilatus deze Barabbas naast onze heiland plaatsen. Het is wel duidelijk waarom. In de hoop dat de volksmenigte voor hem, voor Jezus kiest. Je laat het toch wel uit je hoofd om zo'n crimineel vrij te laten rondlopen. Er is afgelopen week ook veel over te doen geweest. De Tweede Kamer. Dat wil je de samenleving toch niet aandoen. Zeker je kinderen niet. Barabbas, vrij. En gemeente, wat een contrast deze twee, Barabbas en Jezus. En ja, wie wordt het? En er zijn trouwens overeenkomsten, wist u dat? Qua naam, volgens sommige handschriften heette Barabbas ook Jezus. Jezus was in die tijd een veel voorkomende naam. Jezus Barabbas. Treffend, vindt u niet? En er komt nog bij dat Barabbas zoon van de vader betekent. Dat is ook treffend. De ene zoon van de vader naast de zoon van de hemelse vader. Qua naam lijken ze dus op elkaar. Maar daarmee houdt de overeenkomst ook wel op. Het verschil is veel en veel groter. De ene een kwaaddoener, jongens en meisjes. En als ik zeg kwaaddoener, hoe zou je dan de Heer Jezus kunnen noemen? Ja, een weldoender, een goeddoender. Aan de handen van de een kleeft bloed en de handen van Jezus. Die hebben alleen zegen verspreid. De een is gewelddadig, de ander brengt vrede. Vooral met God en zo met elkaar. Jezus en Barabbas, het moet worden Jezus of Barabbas. Wie wordt het? En samen vormen ze een dubbeltal. In de kerk kennen we tweetallen rond de verkiezing van ambtsdragers. En dan wordt er gestreefd naar een gelijkwaardig tweetal. Zodat beide kandidaten volledig acceptabel zijn. Maar in dit geval zijn de kandidaten allerminst gelijkwaardig. En stel dat ze hiervoor in de kerk zouden staan. Barabbas misschien wel in gevangeniskleding. Jezus. Misschien nog wel in die koningsmantel, die spotmantel die Herodes hem om de schouders heeft gehangen. Grote contrast is niet denkbaar. En dan wordt er gestemd, mondeling gestemd. En er breekt, vers 18, de eerste tekst, er breekt een oorverdovend lawaai uit. Er staat, de hele menigte schreeuwde als één man. En dat wil zeggen dat de uitslag van de stemming unaniem is. Wie wordt er gekozen? Wie komt er vrij? Barabbas. En misschien weet u, gemeente, hoe Bach dit moment in de Matthäus-passion laat klinken. Gisteravond waren wij bij de uitvoering van de Matthäus-passion in Oudewater. En ik hoor het nog. Die schrille kreet. Barabbas. Te huiveren. Indrukwekkend, als je dat één keer bewust in je leven hebt gehoord, vergeet je dat nooit meer. En het is ook om te huiveren hoe de menigte om de loslating van Barabbas vraagt. En het is nog huiveringwekkender hoe de richting Jezus wordt gereageerd, met algemene stemmen verworpen. En let erop hierbij, bij Lucas, dat zijn naam niet eens wordt genoemd. Die van Barabbas wel. Maar als het om Jezus gaat, schreeuwt de menigte weg met deze. Ja, hij daar. Laat hem alstublieft verdwijnen, Pilatus. Weg met hem. En in vers 21 vragen ze om zijn kruisiging. Kruisig hem, kruisig hem. En ook die roep heeft Bach in de Matthäus Passion zo intens indringend muzikaal vertolkt. En uit de andere evangelie weten we dat de overpriesters en de schriftgeleerden het volk hebben opgehitst. Dus waar ze Jezus in vers 5 van beschuldigden dat hij het volk zou ophitsen, dat doen ze nu zelf. En ze krijgen heel de massa mee, weg met deze. Laat voor ons Barabbas los. En wat is dat toch? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Er zijn wel meer van die momenten dat we zeggen, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Of gebeurtenis, als we denken aan de moord op 6 miljoen Joden, Tweede Wereldoorlog. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En dan zijn de uitleggers die proberen te verklaren. Zij opperen dat Barabbas misschien een verzetstrijder is geweest. Dus iemand die het aandurfde om de vijand, de Romeinen, tegen te werken. En daarom had hij ondanks zijn gewelddadigheid toch een zekere sympathie onder het volk. Maar dat is gissen. Het is in de Bijbel ook niet terug te vinden. En bovendien is er nog maar de vraag of Pilatus zo'n gevangene had willen vrijlaten. Dan waren er ook nog wel anderen bij wie het politiek gezien minder gevoelig lag. De uitslag van de verkiezing, gemeente, wordt door iets anders bepaald. Weet u wat de doorslag gaf? De haat tegen Jezus. En waarom toch? En ik zei het al in het Johannes-evangelie, in Johannes 15 zegt Jezus dat ze hem zonder reden hebben gehaat. En dat is een citaat uit de psalm die we zongen. Zonder oorzaak, er is geen enkele reden toe, is hij gehaat. En naast haat heeft denk ik ook teleurstelling een rol gespeeld. Omdat Jezus zo heel anders is en doet dan de mensen hadden gehoopt. Hij is geen koning die de vijand verjaagt. Integendeel, hij laat zich zelfs vrijwillig arresteren. En dat kan nog, hè. Hebt u dat wel eens? Dat u teleurgesteld bent in Jezus? Heb jij dat wel eens? Omdat Jezus niet aan onze verwachtingen beantwoordt. De verwachting bijvoorbeeld dat hij alle moeite in ons leven oplost. Zo'n heiland zouden we het liefste willen. Die aan onze wensen beantwoordt. En dan zou die voor ons de man zijn. Maar dat gebeurt niet. Maar dat is ook het evangelie niet. Dat wij onze wensen bij God bekendmaken en dat de Heer zegt, nou prima, u vraagt en ik doe het. Dat is het evangelie niet. Jezus is altijd weer anders dan wij zouden denken en zouden willen. Dat is heel vaak het verrassende als je de evangelie leest. Dat Jezus net anders reageert dan wij zouden verwachten. En ja, hoe zouden wij nou gekozen hebben? Stel nou gemeente dat wij erbij geweest waren. Vanmorgen zijn we er ook een beetje bij. Te midden van die massa mensen zitten we. En wie van beiden zou het geworden zijn? Wat denkt u, wat denk jij? En zeg nou niet te gauw, ik zou voor Jezus gekozen hebben. Zou het? Zou het? Onder de menigte kunnen ook mensen geweest zijn die een week eerder enthousiast Hosanna riepen. Bij Jezus' intocht in Jeruzalem, toen hij op een ezel vanaf de Olijfberg de stad binnenreed, die uitgelaten menigte. Maar de stemming is compleet omgeslagen toen de Heere niet naar de macht greep. Het Hosanna en het kruisigem liggen vlak naast elkaar. En dat zie je in onze tijd nog. Een politicus die vandaag wordt bejubeld, kan volgende week verguisd worden. Hetzelfde kan met een voetballer of een andere topsporter gebeuren of met een zanger. Je hoeft maar even te falen of een ongelukkige opmerking te maken. Of je blijkt doping te hebben gebruikt en je populariteit is weg. De gunst van mensen is zo betrekkelijk. Vooral binnen een opgezweepte massa kan er van alles gebeuren. En dat kan ook via Facebook of Twitter. Is dat ook niet vaak een opgezweepte massa? Ik denk dat het maar zo had gekund dat ook wij luidkeels hadden meegeroepen: weg met Jezus. Want weet u gemeente, ergens zit dat in ons. Als het erop aankomt, moeten wij vanuit onszelf niks van Jezus hebben. Zitten we misschien helemaal niet op te wachten, zo'n boodschap, maar dat is wel een element uit het lijdensevangelie dat heel indringend op ons afkomt, keer op keer. Zeker van een lijdende Jezus die zichzelf opoffert aan een kruis. Dat we door een ander verlost moeten worden en dan op deze manier, dat stuit ons tegen de borst. Een paar jaar geleden sprak ik een man die tegen me zei, maar dat wil ik helemaal niet, dat een ander mijn schuld wegneemt. Daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Dat evangelie, dat kunt u wel mij besparen. Zo trots zijn we. Om werkelijk door Jezus verlost te worden, moet er wat breken van binnen bij u, bij mij, bij jullie. We kunnen onszelf wel redden. Dat is toch vaak de teneur. En als je wel voor Jezus kiest, dan is dat ten diepste genade. Elke belijder van de Heere Jezus is ten diepste een overwonnen nee-zegger. En dat is iets wat de Heilige Geest in je werkt. Weg met deze. En dan zullen we dat niet zo gauw zeggen, gemeente. Met woorden bedoel ik. Maar je kunt het ook op een andere manier uiten. Met je leven, met de keuzes die je maakt. Als je het liefst je eigen gang gaat. Ik maak zelf al uit hoe ik leef. Buigen voor Jezus, zodat hij koning over mijn leven is. En dan werkelijk koning over alle terreinen van mijn bestaan. Ook in mijn vrije tijd, ook als ik uitga. Dat gaat me te ver. De gemeente, dat kan notabene het geval zijn terwijl we vanmorgen in de kerk zijn, dat we Jezus toch op een afstand willen houden. Hebt u dat wel eens, dat het evangelie zo dichtbij komt en dat u de weerstand innerlijk voelt van, maar dit wil ik niet. Ik wil de touwtjes niet uit handen geven. Ik wil zelf de regie over mijn leven houden. Dan staan we niet zo ver bij die schreeuwende menigte in Jeruzalem vandaan. Weg met deze. En hoe is het mogelijk dat de zaligmaker door zijn eigen volk verworpen wordt? Johannes schrijft aan het begin van zijn evangelie en daar hoor je verbijstering in doorklinken. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. In het leidend evangelie komen wij mensen er niet zo best vanaf. Kijk nou eens in de spiegel van deze geschiedenis. Nee, niet wegkijken. En dan kunnen we alleen maar belijden dat wij niet beter zijn dan al die kiezers in Jeruzalem. Er is alle reden om ons te verootmoedigen. Heren, zoals die menigte in Jeruzalem, zo zijn wij, zo ben ik. Vanuit onszelf, vanuit mijzelf ook, vergeef het. En maak het anders door de kracht van uw geest. Opdat we de Heer Jezus niet afwijzen, maar juist hem kiezen. Zodat hij het voor ons wordt, omdat alleen in hem redding is. Nou, terug naar Pilatus. Op deze uitkomst heeft de stadhouder niet gerekend. De gang van het proces ontglipt hem. Dat heb je wel eens, hè? Kun je ook in je gezin hebben, in de opvoeding met je kinderen, dat je voelt het ontglipt me. Kun je soms hebben als je een vergadering moet leiden, het gaat heel anders dan je had gedacht. Dan kan het je soms ontglippen. Nou, dat gebeurt hier bij Pilatus. En dan zwicht hij voor de eis van het volk. Hij moet wel, anders gaat het hem zijn functie kosten. En dat is die Jezus hem niet waard. Dan gemeente in vers 24 neemt Pilatus een besluit. Hun eis wordt ingewilligd. Met als gevolg wat we lezen in de tweede tekst in vers 25. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was. En om wie zij, de massa, om wie zij gevraagd hadden. Wat moet dat voor Barabbas geweest zijn? Jongens en meisjes, Barabbas zat in een dodencel. Kennen jullie dat woord? Nou, dat betekent dat de doodstraf je wacht. En dat je alleen uit die cel, uit de gevangenis komt om terechtgesteld te worden. En nou probeer ik me dat voor te stellen. Barabbas die daar in zijn cel zit, of misschien wel ligt. En dan opeens, het moment dat de deur van zijn cel openging, Barabbas die verschrikt opkeek. Meekomen, zei de bewaker van de gevangenis. Is het zover? Word ik vandaag terechtgesteld? Nee, je bent vrij. Je kunt gaan. Vrij? Ik? Hoe kan dat? Ja, er is een ander die in jouw plaats gekruisigd wordt. En opeens gemeente is Barabbas een illustratie van de plaatsvervanging. Jezus aan het kruis genageld en hij vrij. Er zijn wel uitleggers die vermoeden dat dat middelste kruis eigenlijk voor Barabbas bestemd was. Zou kunnen. En zou Barabbas, laat even mijn fantasie gaan. Zou Barabbas later op die dag de Heer Jezus ook hebben gezien, toen hij door de Romeinse soldaten als een spotkoning was uitgedorst met een doornenkroon op zijn hoofd. En zou die misschien ook op Golgotha zijn wezen kijken. En zou dat voor hem misschien tot een ommekeer hebben geleid, tot bekering? Nou, ik vraag me dat af, gemeente, omdat ik bij de voorbereiding een gedicht tegenkwam. En naar aanleiding daarvan een gedicht over Barabbas, gemaakt door A. Maria, het gaat als volgt. Hij, Barabbas, hij kan tussen het volk doorgaan. Dat dringt zich steeds verder op. Dan ziet Barabbas Jezus staan met een krans van doornen op. Deze komt voor jou aan het kruis, heeft de cipier gezegd. Jij bent als je wilt vanavond nog thuis. Aan deze voltrekt zich het recht. Hij dringt wat meer naar voren en vraagt aan een die naast hem staat. Wat deed hij die men ondervraagt voor kwaad dat hij sterven gaat? Dat is Jezus van Nazareth. Die komt verdiend aan zijn eind. Hij stoorde zich niet aan de wet omdat hij koning meent te zijn. Zo zegt Barabbas en ziet hem aan. Is dat zijn grootste kwaad? Welnu, hij is een echte koning en van nu af ben ik zijn trouwste soldaat. Zou het zo gegaan zijn? Barabbas, een onderdaan, een volgeling van Jezus, ja, zijn trouwste soldaat. Gemeente, dat zou toch gekund hebben? Voor de grootste van de zondaren heeft Jezus zijn leven gegeven, zelfs voor moordenaars. Denk aan die ene medekruiseling op Golgotha. Maar goed, we laten Barabbas nu verder rusten. Het gaat er vanmorgen om dat wij weten van die plaatsvervanging. Dus dat Jezus in mijn plaats gekruisigd is. En dat er daardoor voor mij bevrijding is. Hij veroordeelt, opdat ik word vrijgesproken. En om dat geheim draait het lijdensevangelie. En ik denk aan die treffende zin uit het avondmaalsformulier als Christus zegt: ik geef mijzelf voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik in uw plaats, dat is de harde pit van de verzoening. En hier moeten we het van hebben. En ik hoop, gemeente, dat deze kern van het evangelie ons lief is. Want dan ken je de Heere Jezus zoals hij gekend wil zijn, als de redder die onschuldig door Pilatus is veroordeeld, omdat er voor ons vrijspraak is, nu al en ook eenmaal als we voor Gods rechte stoel zullen staan. En dat moment komt een keer, hè? Ieder van ons komt een keer voor God te staan. En dat bedoel ik niet heel bedreigend. Ik hoorde ooit een oude collega zeggen toen een mevrouw zei: ja, maar sterven, dat is God ontmoeten. Toen zei die collega: dat is heerlijk. Dat je God mag ontmoeten, hem mag zien van aangezicht tot aangezicht. Wij spreken daar vaak heel dreigend over. Maar die andere kant is er ook. En wat bevrijdend om te leven uit het wonder van de plaatsvervanging. Dat geeft vastheid en zekerheid. Omdat je schuld volledig is weggedaan. Geen twijfel mogelijk. En tenslotte dan, gemeente, die laatste zin van de tekst. Hoe eindigt nou vers 25? Maar Jezus leverde hij, dat is Pilatus, over aan, let op, aan hun wil. Nou, dat is meestal niet best. Als je bent overgeleverd aan wat mensen willen. Toen David de fout ingegaan was door een volkstelling, moest hij kiezen uit verschillende straffen. Maar toen zei David: laat mij niet in de hand van mensen vallen. De wil van mensen is vaak hetzelfde als willekeur. Mensen zijn onberekenbaar. Mensen kunnen ook verschrikkelijk wreed zijn. Je zomaar laten vallen, ook in de gemeente soms. O wee, als je aan de wil van mensen bent overgeleverd. Nou, dat komt in de lijdensgeschiedenis schrijnend aan het licht. Wat willen mensen? Dat Jezus gekruisigd wordt, terwijl hij onschuldig is. Pilatus geeft hem over. Maar gemeente, nou denk ik aan die lezing uit Handelingen 4. Tegelijk gebeurt hier meer. Door alles heen heeft God de leiding. En we lazen er dat Pontius Pilatus en ook Herodes alles doen wat God van tevoren had bepaald dat er gebeuren zou. Dat waren zij zichzelf niet bewust. Maar toch. En dat zien we voortdurend in de lijdensgeschiedenis. Aan de ene kant is het een aaneenschakeling van onrecht. Maar aan de andere kant is God bezig om zijn heilsplan, zijn raadsbesluit te realiseren. Dwars door al het menselijke gedoe heen. En daarom is het in de tekst niet alleen Pilatus die Jezus overgeeft. In de Romeinenbrief, jongens en meisjes, kijk maar even naar mijn vingers. Pilatus geeft Jezus over. Maar in de Romeinenbrief lees je dat God het ook doet, die zijn eigen zoon voor ons allen heeft overgegeven, Romeinen 8. En in Galaten lezen we bovendien dat Christus zichzelf heeft overgegeven. Uit liefde voor zijn gemeente. En kan ik nou een vierde vinger opsteken? Ik bedoel dat wij op onze beurt onszelf overgeven. Aan hem? Buiten hem is er geen toekomst. Je moet wel weten wat je doet als je hem, de heiland, buiten je leven houdt. Er is geen verlossing, geen behoud, geen eeuwig leven buiten zijn kruis om. Horen we dat? En laten we dat tot ons doordringen. Nog één keer wijzen we elkaar op Jezus, samen met Barabbas op een tweetal. Thema, wie wordt het? Ja, wie wordt het? Nee. Barabbas is gekozen. Maar wonderlijk genoeg is Jezus het geworden. Wat geworden? De redder die volkomen verlost. Is dit niet wat we zingen in Psalm 118? Van de steen die door de bouwers werd afgekeurd, kunnen we niet gebruiken. Weg met deze. Maar God heeft juist deze steen tot een hoeksteen gemaakt waarop hij zijn gemeente bouwt. Hij is het geworden. Al werd hij niet gekozen. En dan zingen we niet voor niets dat dit alleen door Gods alvermogen is geschied. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar doorgronden, nee, dat niet. Maar dat hoeft ook niet. Als we ons maar verwonderen. Amen. Psalm 118, het 11e vers. Psalm 118, vers 11 zingen we in antwoord op de verkondiging. Laten we samen danken en bidden. Getrouwe God, tot u komen we om u te danken voor uw woord. We danken u dat de Heer Jezus het geworden is, juist als de verworpene. Toch de hoeksteen op wie te bouwen valt, op wie we ons mogen laten zinken, het hele ons bestaan, ook met de zwaarte, het gewicht van onze zonden. Die hoeksteen, die houdt het. Geef, Heere, dat wij allen als levende stenen op hem gebouwd worden, doordat we hem belijden. Laat vanuit de verkondiging de Heilige Geest krachtig doorwerken in de gemeente. Bijzonder bidden we u voor hen die belijdenis hopen te doen. Leid hen. We bidden u ook, Heere, voor de kerkenraad, voor dominee Floor. Voor allen die in de gemeente een taak hebben. En laat uw kerk worden gebouwd hier, maar ook wereldwijd. Zegen de dienst van zendingswerkers. We bidden u ook voor christenen die worden vervolgd en die vaak een onrechtvaardig proces krijgen. Geef dat ze vertroost worden vanuit het lijdensevangelie. We bidden u, Heere, voor Israël, wees het Joodse volk nabij en open de ogen voor deze Messias die Jezus is. We bidden u voor de gezinnen. Geef ouders wijsheid, u weet waar zorgen zijn, waar spanningen ons kunnen beheersen en ons kunnen neerdrukken. Geef ons wijsheid, wees met alle jongeren van de gemeente, alle kinderen, laten ze door u worden vastgehouden, maar wees ook met hen die bij u vandaan dreigen te raken. O God, grijp ze vast met uw geest en uw woord. We dragen de nood in de wereld aan u op, ook in Afrika, in Mozambique. U weet van de enorme schade, zegende gaven die in veel gemeenten ook hier worden ingezameld. Sterk allen die bij de hulpverlening betrokken zijn. We bidden u voor de samenleving, voor de regering, om wijsheid in deze turbulente tijd. We bidden u voor allen die verdriet kennen, die weet hebben van zorg om de gezondheid. Wees ook, Heere, met allen die in relaties de nodige spanningen kennen. We bidden u voor allen die opgebrand zijn. We bidden u voor hen die te maken hebben met psychisch lijden. We bidden u voor mensen in de knel, die zijn vastgelopen, maar ook voor allen die met een andere geaardheid hebben te maken. Heer, het is u allemaal bekend. Sterk de jongeren die examen doen in deze maanden. Geef dat ze veel kracht van u verwachten. Zegen allen die bij het onderwijs betrokken zijn. We dragen de scholen aan u op, docenten, maar ook leerlingen. We bidden u voor allen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, in het bedrijfsleven of waar we onze taak ook hebben. Maak ons trouw en toegewijd en laat het fundament van ons leven Christus Jezus zijn. Hij alleen. We bidden u om een gezegende zondag waarop uw woord doorwerkt. Geef honger naar uw getuigenis, ook vanmiddag weer. Heere, zo danken en bidden we u in de vergeving van onze zonden. En we prijzen uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We zingen van Psalm 68, het 16e en het 17e vers. De twee laatste versen van Psalm 68. Gemeente, bewaar het woord, ontvang de zegen van de Heere om ook tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, met jullie allen. Amen.